In Zephania hoofdstuk 2 waren wij, min of meer, want vanuit Zephania hoofdstuk 2 kwamen wij terecht in allerlei profetieën die betrekking hebben op de dag des Heren, zoals die uitgebreid was aangekondigd. En dat zijn dus profetieën met name over allerlei volkeren uit de directe omgeving van Israël. En onder Israël versta ik dan in ieder geval het land Eretz Yisrael. Dat is in hoofdstuk 2 waarboven staat bedreigingen tegen verschillende volken. Want je moet er toch wat boven zetten. Het is een understatement, want het zijn niet bedreigingen. Het zijn profetieën. Zo van, er wordt aangekondigd wat de Heer zou doen. Of het bedreigend ervaren wordt, is nog maar de vraag. Want er is nauwelijks iemand in onze dagen, tot in onze dagen, die ook maar enige aandacht geeft aan profetieën van deze aard. Dat kan ook eigenlijk niet, omdat men primair al geen aandacht geeft aan profetieën van deze aard over Israël. In de eerste plaats over Eretz Yisrael, dat wil zeggen het land als zodanig. En natuurlijk ook over dat volk. Ik hoop niet meer dat hij mij het kwalijk neemt dat ik net nou het begin van de avond maar eens even concreet zeg hoe dat zit. Er wordt algemeen gedacht of dat er helemaal niets zo is als een wederkomst van Christus, behalve dan dat hij zich zal vertonen op de jongste dag. En dat scheurt niet alleen de Olijfberg, maar de hele wereld kennelijk. Ik bedoel, dan is alles over. Dat is de meest verbreide gedachte binnen het christendom. U weet wel, de Heer staat gereed. Hij is gestorven en begraven onder Pilatus enzovoorts gekruist. Nou ja, onder Pilatus. En dan wordt het. En hij staat gereed om te oordelen. Het is een andere tekst uit de Bijbel. Om te oordelen de levenden en de doden. En daartussen zit niks tussen, behalve wij natuurlijk. Want wij zitten daar dan tussen. Maar dan, nou ja. En daarom kent men de opname van de gemeente ook niet. Op geen manier. Dat is problematisch. En ik weet ook nooit waar te beginnen in zo'n geval. Maar als men aan de andere kant denkt dat de Heer wel degelijk weten komt om hier op aarde een koninkrijk gestalte te geven, te implementeren of hoe dan ook, dan schijnt men echt te denken dat de Heer dan in wat chaotische omstandigheden, wellicht die van oorlog of wat dan ook, van grote verdrukking, dat hij dan zijn voeten zet op de Olijfberg. Die scheurt dan, maar dat is dan ook het enige dramatische wat er gebeurt, want vanaf dat moment begint het duizendjarig vrederijk. Heb u die? Waar ook daarbij kom, ja, ik weet dat van jongs af aan, dat is de gedachte. Of je dat nou leest bij Herr Lindsay of bij Wim Malgol. Ja, ik zeg het met respect, anders zou ik die namen helemaal niet noemen. Maar ja, er wordt echt gedacht, hij zet zijn voet op de Olijfberg. En dan komt er een feestelijke intocht vanaf de Olijfberg. En dan gaat hij de inmiddels geopende Oosterpoort door. Die weet wel, die dichtgemetselde poort die je op alle foto's kunt zien, hè, vanaf de Olijfberg. Ja. En dan, want dan is die open. Het zij dat die open gemaakt wordt, het zij dat het is door de aardbeving. Maar goed. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Echt niet. Op geen manier. Wat de Bijbel zegt is dat het hele land, en uiteindelijk ook de stad, dat is het laatste en definitieve, verwoest zal worden en dat er geen steen op steen gelaten zal worden. En dat is ook de werkelijke strekking van de woorden van de Heer ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. is dan Jeruzalem niet verwoest geworden in het jaar 70 van onze jaartelling, toen de Romeinen het hebben ingenomen? Het antwoord is eigenlijk nee. Nee, daar is geen sprake van. Letterlijk niet namelijk. Dat wil zeggen, er heeft niemand een woord over gezegd. Ik heb het over Flavius Josephus, die erbij was. Ja, wel over de dood van tienduizenden inwoners van Jeruzalem. Toen nog, dat wel, maar niet de verwoesting van de stad. Dat heeft wel plaatsgevonden overigens, maar pas een paar honderd jaar later, onder of na de opstand van Bar Kokhba. Nou ja, daar hebben wij het in christelijke kring gewoon niet over. Werd de gelegenheid waarbij men iemand, waarbij er weer Joden woonden in hetzelfde gebied, en zij geloofden of meenden in hoge mate dat deze Bar Kokhba, de zoon van de sterren, of zoiets, dat de Messias was enzovoorts, en kwamen in opstand tegen, alsnog tegen de Romeinen. En toen hebben de Romeinen de stad inderdaad geen steen op steen gelaten, compleet verwoest. De oneffenheden in het terrein, de dalen en heuvels, geëgaliseerd, volgegooid met puin. Zodat je de locaties ook niet meer terug kunt vinden. En vanaf die tijd werd het land officieel Palestina genoemd. Palestina. En Palestina is dus de naam voor het Heilige Land. Ik geloof dat ik u dat wel eens verteld heb. Als je een beetje oudere kaarten hebt, liefst van voor de Tweede Wereldoorlog, liever nog van voor de Eerste Wereldoorlog, dan weet ik het helemaal zeker, dan staat er kaart van het Heilige Land, ook bekend als Palestina. Of Palestina, ook bekend als de Holy Land, het Heilige Land. Die namen worden door elkaar gebruikt voor een en hetzelfde. Dat wil men nu niet meer weten, natuurlijk. Maar ja, daarom vind ik het leuk om het alsnog te vertellen. Palestina betekent niet land van de Palestijnen, want die bestonden niet eens. De Romeinen hebben het genoemd naar die Palestijnen die even daarvoor al uit de geschiedenis waren verdwenen. En dat is echt even daarvoor, al voor de tijd van de Romeinen namelijk. Maar dat hebben ze gedaan om de Joden te pesten. Nou ja, om de herinnering aan een heilig land, aan een Joods land uit te vegen. Vandaar ook dat ze al die locaties verdonkere maand hebben, om zo te zeggen, enzovoorts. En zie eens wat er van geworden is in onze dagen. Dus dat is het dus niet gelukt. Nee, maar het is wel heel gek gelopen. Tot in onze tijd. Maar ja, waar wij het nu over hebben, is over deze profetieën die allemaal zeggen dat de Heer een einde zal maken aan de goddeloosheid van al deze volkeren. Dat wil zeggen, beginnend bij het Joodse volk. Toch? Ja. En daarna de buurvolken. En ik zei goddeloosheid. Een ander woord voor goddeloosheid in de praktijk is die van normloosheid of wetteloosheid. Een term die we trouwens uit de Bijbel kennen, wetteloosheid. Komt vaker voor dan je zou denken, want het is niet altijd vertaald zo. Maar de Bijbel spreekt daarover. Want als er geen God is, en dat is dus ongoddelijk, dan wel goddeloos is. Als er geen God is, dan bestaan er geen normen. Dan zijn er geen vastigheden. Hebt u dat? Vandaar dat zelfs humanisten er niet aan ontkomen. Je moet toch ergens enige norm hebben. Nou ja, humanisten maken de mens tot norm uiteindelijk. Hetgeen heel vervelend is. Hè? Het doet mij altijd denken aan dat we in militaire dienst moesten leren dat hoe wij weer op de kazerne konden komen nadat wij midden in de nacht ergens in het wild gedropt waren. Ja, ik heb wat meegemaakt, zeg. Kom op. En dan werd ons verteld, dan moest je, als je dan wakker werd, was single, je oriënteren, niet oriënt, maar wel oriënteren. Op waar was je dan? Aan de hand van markante punten in het landschap. Zoals er zijn molens, daar heb je nu niks meer aan natuurlijk. Dan bij ons de Flevopolder, er staan zowat 1000 molens inmiddels. Dus daar heb je niks aan, je weet nooit welke het is. Maar ja, de toren van Pisa zou een goeie zijn natuurlijk. Die herken je meteen, hè? Dat scheve ding. Nou ja, zo zijn er meer markante punten. En daar werd ons bij uitgelegd door de wachtmeester. Want ze heten bij ons niet sergeanten, maar wachtmeesters. Maar goed, de wachtmeester, dat een koe niet een markant punt is. Om de eenvoudige reden dat het beest niet stilstaat. Ik zweer het. Het werd echt zo uitgelegd. Dus je weet niet waar die is. Daar heb je niks aan voor je richting. Maar ja, wij hebben het over normen en waarden. Maar als die niet vaststaan, dan heb je er niks aan. En dat is het probleem dus. Ze staan niet vast. Omdat men geen God heeft. Vandaar dat goddeloosheid, wetteloosheid zijn precies dezelfde begrippen in de praktijk. In theorie natuurlijk niet. In de abstracties, maar letterlijk wel. Vandaar dat wij in een goddeloze wereld leven. En wat er dan voor in de plaats komt, ja, dat is consensus over bepaalde zaken en vooral vaste rituelen. Religie wil daar wel eens helpen. Daar heb je ook geen god voor nodig, voor religie trouwens. Het gaat alleen maar om wetten waaraan je houdt enzovoorts. Daarom heeft het jodendom ook geen god nodig of geen messias. Daarom is de naam van God ook verboden. Ik zeg het natuurlijk ongelukkig, maar dat doe ik met opzet. Dat gaat korter, dus kort sneller om iets te zeggen. Daarom is de naam van God ook verboden, want die hoef je toch niet aan te roepen. Heb je niks aan. En ze hebben hun eigen wetten en regels enzovoorts. En dat vind je in alle religies, inclusief die van het christendom. Maar dan is men de Bijbel kwijt, hè? Dan gaat daar buitenom. En God zal daar een oordeel over brengen. Wat las ik nou? Ja, ik mag het helemaal niet vertellen natuurlijk. Ik ben niet voor ingehuurd. Maar wanneer het was, zondagavond, zaterdagavond, ik weet niet. Ik kwam heel laat thuis. En dan zet ik altijd de televisie nog op kanaal 1 voor ik ga slapen. En toen zag ik zo'n figuur met een rood verenpakje aan. En een rokje. En die rende wat heen, al schreeuwend heen en weer op zijn draaiende ronde schijf. En het eerste wat ik dacht is, nou, als je daar nog niet aan kan zien dat die man volkomen gek is, dan weet ik het niet meer. Dan heb je helemaal geen mensenkennis meer. Toch? Dat dacht ik. Even later hoorde ik dat de man, dat het de winnaar was van het Songfestival. Maar, ja. En in de krant stond dat die man, dat was een binaire Zwitser. Non-binair. Ja, zie je, ik heb er moeite mee. Ik heb te weinig genderstudies gedaan. En non-binaire Zwitser. Vroeger noemden wij zo iemand van het mannelijke geslacht, maar niet fanatiek of zoiets. Maar met dank aan Henk Elsing, geloof ik, was dat. Maar toen maar. Ja, moet je dat dan serieus nemen, zoiets? Ik ben blij dat ik die andere dingen niet gezien heb. Om over die Nederlander maar te zwijgen. Nou ja. Bespottelijk. Ja, wat je ziet is normloosheid. En dan heb ik het nog niet eens over de zogenaamde muziek gehad. Want toen maar. Dat is een ander verhaal. Maar God zal er een oordeel over brengen. Over heel die wereld waarin wij leven. Maar het begint bij Israël. En daarna de omliggende landen, impliciet uiteraard de volkeren, degenen die daar wonen, uiteraard. En vorige keer hebben we het gehad over Edom. Dat is enigszins voorbarig, omdat de naam van Edom hier niet eens genoemd wordt. Maar dat komt omdat wel genoemd worden Moab en Ammon. In vers 7 waren we nog bij de Filistijnen, hè? Askelon. Maar in vers 8 gaat het over: ik heb de beschimping van Moab gehoord en de scheldwoorden der kinderen Ammons, waarmede zij mijn volk beschimpt hebben en hebben zich groot gemaakt tegen deszelfs landpalen. Dat wil zeggen met betrekking tot hun grenzen. En zo heet het dan weer in vers 9 meteen. Daarom, ik leef, spreekt de Heer der Heerscharen, de God Israëls. Moab zal zekerlijk zijn als Sodom. Borden betekent dat natuurlijk. Moab zal zekerlijk worden als Sodom en de kinderen Ammons als Gomorra. Dat wil zeggen dat de Heer daar een vuur over zal brengen. Ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb, hoe dat zit daar eigenlijk. Maar... nou, kort dan. Wat er gebeurde in de dagen van Abraham en dus in de dagen van Lot, was een totale verzakking van een bepaald gebied daar. Zo ver verzakt dat men de Dode Zee daar een overgehouden heeft, want die was er voor die tijd dit. Dat is een verzakking van een deel van de aardbodem, waardoor ontstond of vergroot werd, of ontstond, een slenk. Dat was een verzakking tussen twee breuklijnen. En voor zover wij er iets van begrijpen, niet dat het letterlijk zo in de Bijbel staat, maar voor zover we er iets van begrijpen, moet die zwavel, die brandende zwavel, dus uit die scheuren, uit die aardbodem, omhoog gekomen zijn en daarna neergevallen op Sodom en Gomorra, op dat gebied daar. Hoe dan ook, het ligt er nog. Dus, en stinkt er ook nog naar, moet ik zeggen. Dus ja, ik heb daar verder weinig problemen mee. Het is nou eenmaal aardbevingsgebied, die hele slenk, en die loopt helemaal door tot in Syrië. Dat wil zeggen, het hele Jordaandal maakt er deel van uit. En natuurlijk, het meer van Galilea en hoe heet het andere? Gola meer of zoiets, nog iets noordelijker. Maar, hè? Ja? Zeg het nog eens, ja?
Ik dacht Bula.
Nee, Bula, ja, ik weet het zo. Ik zeg Gola, maar dat kan eigenlijk niet, want dat is een accordeonmerk. Toen maar. Zo is dat meertje dat daar was, dat is er ook niet meer. Dat hebben ze naar Nederlandse methodiek drooggemalen. Landbouwgrond van gemaakt. Maar toen maar weer. Maar het hele gebied, dat hoort daarbij. En als er dan toch in de toekomst een aardbeving komt, die in ieder geval de Olijfberg in tweeën scheurt, en waarschijnlijk ook op zijn minst Jeruzalem op zijn grondvesten doet schudden, per slot is dat 2 kilometer vandaan. 3? Oké. Okay. Hangt er vanaf waar je het meet. Dan het aardbevingsgebied, dan ligt het toch voor de hand dat zo'n grote aardbeving al in die dagen wellicht hetzelfde produceert als in de dagen van Lot. Dat wil zeggen dat de weer uit de gaten in de aardbodem, aardkorst noemen ze dat, dat daar weer de spul omhoog komt. Per slot, die gaten zitten er nog. En nou weet ik ineens dat ik over die gaten gesproken heb vorige keer. Ja. Daar kun je in wegzakken, dus ze hebben het gebied afgezet. Het grootste groot deel mag hier ook niet in, omdat het veel te gevaarlijk is. Maar er hoeft maar weinig te gebeuren. En dat het ooit gaat gebeuren, daar is men ook daar wel van overtuigd. Dus ja, het wordt zwaar bewaakt met de seismografen en zo, om eventueel in staat te zijn om een grotere aardbeving te voorspellen. Maar als hier dan zo staat Moab en Ammon, ja, dat is aan de oostzijde net van de Dode Zee. Edom in het zuiden, in de zuidoostkant van de Dode Zee. En dan heb je daarboven Moab en daarboven Ammon. Maar aan de westkant, zuidwestkant met name, heb je dus in ieder geval Sodom. Hebben jullie die? En dat, ja. Die situatie is dat. En wat er hier staat is dat het dus Moab en Ammon zullen worden als één zoutgroeve. Precies. En dus dat er inderdaad zo'nzelfde oordeel over zal komen als in de tijd over Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim enzovoort. Die plaatsen worden trouwens op de kaart aangewezen helemaal rondom de Dode Zee. Dus doe maar. Dus niks onwaarschijnlijks aan. En dan zou het worden tot een netelheide, staat er dan. Letterlijk een broedsel van doornen. Of gewoon een zoutgroeve. Dat is Sodom nu ook. Want de zogenaamde berg Sodom is gewoon zout. Puur, enkel en alleen zout. Hetgeen betekent dat het heel weinig regent, anders zou die al lang verdwenen zijn. Het regent er ook niet. Maar toen. En een verwoesting tot in eeuwigheid. Op zijn minst een algehele verwoesting. En het overblijfsel van mijn volk zullen ze beroven. Dat wil zeggen, er blijven wellicht goederen over. Maar het komt in het bezit van Israël terecht. Althans, het gelovig overblijfsel daaruit. Dat u dat begrijpt, hè? En een gelovig overblijfsel daaruit, dat zijn dus wat wij zouden noemen christenen. Gelovigen, wedergeboren mensen. Ze horen niet tot de gemeente, want die is al lang compleet en opgevaren ten hemel, zoals dat heet. Dat wil zeggen, in de hemel gezet, als volk van eerstgeborenen. Maar voor de rest zijn het gelovigen zoals u en ik. En zo verder. In dat verband hebben we dus voor ons het tegenwoordige Jordanië, dat feitelijk het oostelijke deel is van wat voorheen Palestina genoemd werd, sinds de Romeinen het zo noemden. En daarom heet het ook het Heilige Land en noemen ze zich ook zo. Jordanië noemt zich de Holy Land. Er staat aan de grens, ik zal het nooit vergeten. Welkom in die Holy Land. En dan denk je dat je Israël binnen gaat. Nee, je gaat Jordanië binnen. Kan iemand zich herinneren? Foto's van? Ja. Welkom in de Holy Land. Het koninkrijk van de... Het Hasmoneese koninkrijk. Jordanië. Nou ja, doe maar. En daarom heb ik u vorige keer meegenomen naar Edom. Hoewel het hier niet specifiek genoemd wordt. Maar Moab en Ammon wel, daarover hebben wij het nog. En van Edom had ik u alleen nog even moeten noemen. Want die heb ik geloof ik niet genoemd. Ezekiel 35 genoemd. Nee, hè. Ezekiel 35... Vijfentwintig wel, mooi. Ezekiel 35 dan. Wij dus geschieden des Heren woord tot mij zeggen, de mensenkind, zet uw aangezicht tegen het gebergte Seir. Dat is toch Edom. En profiteer tegen hetzelfde en zeg, alzo zegt de Heren, Heren, zie ik tegen u. O gebergte Seir. Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en zal u stellen tot een verwoesting en een schrik. En ik zal uw steden stellen tot eenzaamheid. En gij zult een verwoesting worden en zult weten dat ik de Heere ben. Omdat gij een eeuwige vijandschap hebt. En heb de kinderen Israëls doen wegvloeien door het geweld des zwaards. Ten tijde huns verderfs. Ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Daarom, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik zal u voorzeker ten bloede bereiden. En het bloed zal u vervolgen, alzo zult gij het bloed, alzo gij het bloed niet hebt gehaat, ik zal u het bloed ook vervolgen. En ik zal het gebergte Seir tot de uiterste verwoesting stellen. En ik zal uit dezelfde uitroeien, dien die er doorgaat en dien die er wederkeert. En ik zal zijn bergen met zijn verslagenen vullen, uw heuvelen en uw dalen en al uw stromen. In dezelfde zullen de verslagenen van het zwaard liggen. Tot eeuwige verwoestingen zal ik u stellen, en uw steden zullen niet bewoond worden. Alzo zult gij weten dat ik de Heere ben. Omdat gij zegt, die twee volken en die twee landen zullen mij geworden, en wij zullen ze erfelijk bezitten, ofschoon de Heere daar waren. Daarom, ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik zal ook handelen naar uw toorn en naar uw nijdigheid, die gij uit uw haat tegen hen hebt te werk gesteld, en ik zal bij hen bekend worden wanneer ik u zal gericht hebben. En gij zult weten dat ik de Heere al uw lasteringen gehoord heb, die gij tegen de bergen Israëls gesproken hebt, zeggende, zij zijn verwoest, zij zijn ons ter spijze gegeven. Sterke woorden die je in onze dagen redelijk makkelijk herkent, hè? Men claimt het land is van ons. Die beide volken, daar moeten we vanaf. Die twee landen zullen mij geworden. Want Israël bestond natuurlijk bij gelegenheid uit twee landen. Je bent hier trouwens bij Ezechiël, die dit meldt. En Ezechiël was een uit de 10 stammen van Israël. Ja. En onder de 10 stammen in de ballingschap verkeerde hij. En van daaruit wordt gesproken over de twee huizen van Israël, de twee landen enzovoorts. Kortom, gelijk gij u verblijd hebt, vers 15, over de erfenis van het huis Israëls, omdat zij verwoest is, alzo zal ik aan u doen. Het gebergte van Seir en gans Edom zal geheel een verwoesting worden, en ze zullen weten dat ik Jehovah ben. Opmerkelijk, omdat de Joden zelf de naam Jehovah geacht worden niet te kennen. Officieel, hè? Ja. Maar onder die naam zal de Heer zich bekend maken. Daarna volgt inderdaad de profetie over, zeg tot de bergen Israëls. Zodat u ziet dat het wel degelijk niet maar over de mensen gaat, maar wel degelijk ook over het land als zodanig. Maar goed, dat is nu ons onderwerp niet. Wel kun je in hoofdstuk Ezechiël 36 meteen lezen over het nieuwe verbond. Over dat de Heer hen zal vergaderen uit al de landen waarheen de Heer hen verstrooid had. Vers 24 bijvoorbeeld. En vers 26. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Dat zijn woorden die we kennen als behorend tot de aspecten van het nieuwe verbond. Bekend uit Jeremia 31 dan weer in de eerste plaats. Overigens in Ezechiël 37, ben je weer een hoofdstuk verder, lees je dan over de inderdaad de hereniging van de twee huizen van Israël. Implicerend dat dat tot in onze dagen nog niet heeft plaatsgevonden. Laat u niks wijsmaken. Dat zal pas gebeuren in de wederkomst van Christus. Maar voor het zover is, zal Jeruzalem alsnog verwoest worden, het hele land zelfs. En pas in hoofdstuk 39 lezen wij dan over het herstel van dat land. Dat is vanaf vers 9. En dan gaat het ook nog over de dag van welke ik gesproken heb. Dat is in 39 vers 8. En vanaf vers 9. De inwoners der steden Israël zullen uitgaan en vuur stoken en branden van de wapenen, zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, van handstokken als van spiesen, en ze zullen daarvan vuur stoken. Energiecrisis. Ze hebben genoeg voor 7 jaar. Het spul wat door het oorlogsgeweld in het land is achtergebleven. Hoe kan dat? Omdat degenen die daarover gingen, de militairen, die zijn daar aan hun eind gekomen. Dat zijn de volgende versen. Waar staat dat ze 7 maanden nodig hebben om de lijken uit het land te begraven. Let op, dit is na de 70ste week van Daniël, nadat hij zijn voet heeft gezet op de Olijfberg. Hoezo? 1000 jaar vrederijk en de heer zittend op de troon in Jeruzalem. Echt niet. Het is één grote chaotische bende. Zie? Waar niemand zich waagt, behalve dat gelovig overblijfsel dat uit de woestijn terugkomt het land in. Waar niemand meer aandacht aan geeft, want de Joodse staat is toch vernietigd. Maar niettemin is het meteen het begin van de heropbouw van het land. Ja, het is mijn onderwerp niet, dus ik zeg het nu wat losjes.
Onder leiding van de Heer Jezus.
Nou ja, officieel onder leiding van de Heer zelf. Die staat er ook, hè, die voor hun aangezicht uitgaat. De Heer, de koning in hun spits, de Heer in hun spits, enzovoorts. Vanuit Seir, dat is in Edom, vanuit Petra dus. De poort uit, Micha, tweede laatste vers. Maar heb ik dat vorige keer niet aangehaald ook. Ik dacht dat ik daar ook terecht kwam aan het eind van de avond. En dan naar, ja zeker heb ik het aangehaald. In Psalm 68 meldt het ook. En dan trekken ze op naar het beloofde land. Dat is natuurlijk een officiële handeling daar, die wordt vermeld. Maar ze hebben nog wel werk aan het opruimen van de chaos. Dat hebben wij dikwijls ook. Sommigen onder ons hebben dat ook. Toen ze tot geloof kwamen, moesten ze een heleboel rommel uit hun leven. Nee, ik kijk u niet aan. Ik kijk over u heen. Uit uw leven opruimen enzovoort. Zo, dat is achter de rug. Hè? En nu verder. Opbouwen. Overnieuw beginnen. Schone lei. En... ja, het is echt zo. Zo werkt dat. Ik heb het daar niet vaak over. Maar... doe maar. Misschien geldt het ook niet voor iedereen. Maar fundamenteel gaat het wel zo. Ja. Alle mensenwerk zal door dit niet gedaan worden. Daarna komt zijn werk. Door ons en in ons. Dat geldt voor dat volk Israël ook. En dus primair voor het Joodse volk. Nou goed, dat was Ezechiël 35. En dan moest ik nog lezen natuurlijk. Even kijken. Amos 1, dat is ook wel handig. Dan hebben we alles gehad, geloof ik. Amos 1. De woorden van Amos, die onder de veeherderen was van Tekoa. Terwijl hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, koning van Juda. En in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël. 2 jaren voor de aardbeving. En daar vind je... in Amos 1 vind je een opsomming ook van allerlei volkeren, waarbij genoemd wordt inderdaad Gaza, maar die hebben we eerder al eens gezien, denk ik, in verband met de Palestijnen. En dan, maar in vers 11 hebben we dan om 3 overtredingen van Edom en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat hij zijn broederen met het zwaard heeft vervolgd, de Israëlieten namelijk. Dat is zijn broeder van Kimmers. En zijn barmhartigheden verdorven. En dat zijn toorn eeuwiglijk verscheurt. En hij zijn verbolgenheid altoos behoudt. Daarom zal ik een vuur zenden in Teman. Dat zal de paleizen van Bosra verteren. Niettemin, de heer kwam van Teman. Toch? Uit Sela, waaruit u maar weer ziet dat Sela en Bosra in de praktijk toch dezelfde locatie zijn. Petra. Het gebied waar Petra ligt. In Edom dus. En het volgende Bijbelboek gaat in zijn geheel over Edom. Dat is... ja, dat is Obadja. De knecht des Heren. De hele profetie is rechtstreeks gericht tot en over Edom. Alzo zegt de Heer, Heere van Edom, wij hebben een gerucht gehoord van de Heere. En er is een gezant gestuurd, geschikt onder de heidenen. Staat op en laat ons opstaan tegen hem ten strijde. En dat gebeurt ook. Esaus goederen. Je zou schatten, verborgen schatten worden genoemd. Zodat u weet dat het inderdaad om Edom en Esau gaat. Op Esau's gebergte in vers 8 enzovoorts. In vers 9 ook weer de naam van Teman. En dan in vers 15. Want de dag des Heren is nabij. Breekt aan. Zie, toch weer. Ik kan het niet missen, het staat overal. Het is de dag des Heren. Over al de heidenen. En dus ook over Edom. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren, enzovoorts. En dan krijg je vers 17. Maar op de berg Sions. Als je het vers leest in Joël 2, daar staat: op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming wezen bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. En hier staat: maar op de berg Sions zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid zijn. En die van het huis van Jacob zullen hun erfgoederen, die van Esau namelijk, erfelijk bezitten. En Jacobs huis zal een vuur zijn, en Jozefs huis tot een vlam. Let op Jozefs huis, dat zijn de 10 stammen van Israël. Ja. En Esau's huis zal een stoppel zijn, dat wil zeggen stro. En u weet, vuur en stro verdragen elkaar slecht. En we weten van tevoren hoe het afloopt. Ja. Zij zullen tegen hen ontbranden en zullen ze verteren, zodat Esau's huis geen overgeblevene zal hebben, want de Heer heeft het gesproken. En die van het zuiden, maar dat is Teman. Want Teman betekent zuid. Zullen Esau's gebergte die van de laagte zullen de Filistijnen erfelijk bezitten. Ja, ze zullen het veld van Efraïm, het veld van Samaria erfelijk bezitten. En Benjamin, Gilead en de gevankelijk weggevoerde van het, enzovoorts. En de mooiste tekst is die van, de ene mooiste is natuurlijk die van vers 20. De gevankelijk weggevoerde van het dit Heer der kinderen Israëls, hetgeen der Kanaanieten was, tot Sarfat toe. Vandaar dat we die Sarfat bij gelegenheid een vrouw tegenkomen. Tot het Nieuwe Testament aan toe, als uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Ja. En de gevankelijk weggevoerde van Jeruzalem, hetgeen in Sefarad is. Sefarad, dat is letterlijk is het Spanje. De Sefarad kennen wij als de Sefardische Joden, Spaanse Joden. In Nederland noemen wij ze Portugese Joden, ook al zijn ze Spaans. En we noemen ze Sefardische Joden uit het hele gebied rondom de Middellandse Zee. Vooral de Marokkaanse niet vergeten, want dat is een hele grote groep. Overigens. En dat ter onderscheiding van de Oost-Europese Joden. Die wij dan noemen, die zichzelf ook noemen Askenazis. Uit Askenas. Maar verstrooide Israëlieten dus. En maar het mooiste is vers 21. En er zullen heilanden op de berg Sions, Israël, Jeruzalem. Er zullen heilanden, hoeveel heilanden zijn er eigenlijk? Er zullen heilanden op de berg Sions opkomen om Esau's gebergte te richten. En het koninkrijk zal des Heren zijn. Hè? Ja, dat zijn wij dus. Hè?
Tienduizenden.
De heilanden, ja. De Heer komt met zijn heiligen. Met zijn 10.000 × 10.000. En hoe het maar het heet. Dat is de gemeente. Ja. Betrokken in de heerschappij over Israël en de volkeren. Dus toch vanuit Jeruzalem. En vandaar de verschijning van de Heer met zijn gemeente. Daar heb ik gisteren over gesproken. Onder andere dan naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 8. De schepping moet wachten op de toekomst. Probeer het te zien. Rijkhalzend staat er. Maar weet het niet. Want wij weten waar ze op wachten, zegt Paulus, op de openbaring van de zonen Gods. En daarna zegt hij dat wij daar feitelijk ook op wachten. Maar het wacht op de verlossing van ons lichaam. En daarmee onze aanstelling tot zonen. Het staat er allemaal zo duidelijk. En men leest er zo makkelijk overheen. Dat moet men niet doen. Je moet lezen wat er staat. Precies. Heilanden dus. Want de gemeente zal betrokken worden in dat koninkrijk dat wij immers erven. En dat is wat hier onder andere dan, want er zijn veel meer van dit soort schriftplaatsen. Dat is wat hier dan vermeld wordt. Nou hebben we het nog niet gehad over Moab en Ammon. Maar de aardigheid is dat als we systematisch Edom, Moab en Ammon volgen en een profetie daarover, komen wij bij alle drie de namen het eerste recht in Jesaja 11. Dus daar zijn wij alles geweest inmiddels. Jesaja hoofdstuk 11. Waar melding gemaakt wordt van de terugverzameling van het overblijfsel zijns volks. En speciaal en apart worden genoemd Israël en Juda als twee entiteiten. Hij zal, vers 12, hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen. Van de vier einden des aardrijks. En de nijd van Efraïm. Want de naam van Israël wordt hier vervangen door de naam van Efraïm. Zoals zo dikwijls in de Bijbel overigens. De naam van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Dat wil zeggen, Efraïm zal Juda niet meer benijden en Juda zal Efraïm niet meer benauwen. Uitdrukkelijk zijn er dus twee aparte categorieën. En aangezien deze profetie nog niet vervuld is, leven wij nog steeds in de dagen van een tegenstelling tussen Juda en Israël. Of anders gezegd tussen Juda en Efraïm. Tussen de twee en de tien stammen. Wat bedoel je dan? Er is niks moeilijks aan. Al die andere theorieën gaan gewoon voorbij aan wat de Bijbel zegt. Maar ja, ik kan het niet helpen. Maar ze zullen verenigd worden als de Heer Israël zal terugverzamelen. Wij weten dat ook omdat dan uit al die stammen van Israël 144.000 dienstknechten Gods verzegeld zullen worden. En uitdrukkelijk tot vervelens toe vermeld, 12.000 uit de stam van Ruben, 12.000 uit de stam van Simeon, 12.000 enzovoorts. Dan kan je natuurlijk veel korter zeggen. Maar ja, dan redeneert men het weer weg. Dan zeggen ze, dat moet je overdrachtelijk zien. En hoe je dit overdrachtelijk moet zien, 12.000 uit Ruben, stel dat je daar een oplossing voor vindt. Oké, dan heb je er nog 11 te gaan. 12.000 uit Simeon, 12.000 uit Zebulon. Wat het maar was. Het is gewoon letterlijk. Goed. Maar ze zullen verzameld worden en zij zullen gezamenlijk de Filistijnen op de schouder vliegen. Die hebben we dus al gelezen, dat bedoel ik. En daarna hebben we nog Edom, in hetzelfde vers, en Moab en Ammon. En die zullen dus aan Israël onderworpen worden. Want dat is de strekking van, zij zullen hun gehoorzaam zijn. Maar ja, dat is niet in onze dagen. Dat is ook niet in de 70ste week van Daniël. Dat is ruim. Nou ja, in ieder geval, laat ik het voorzichtig zeggen dan, dat is na de 70ste week van Daniël. Zeker als we het hebben over de praktische omstandigheden. Goed. Moab en Ammon. Daarna vinden ze lang niet altijd in dezelfde plaats genoemd. soms wel. Maar laat ik maar even vervolgen dan over Moab. Dat is dus eigenlijk het gebied ten oosten van de Dode Zee. Nog noordelijker heb je Amman, dat is Ammon. Maar dan hebben we bladzijde omslaan Jesaja 15. De last van Moab. Zekerlijk in de nacht is Ar-Moabs verwoest. Zij is uitgeroeid. Zekerlijk in de nacht is Kir-Moabs verwoest. Zij is uitgeroeid. Hij gaat op naar Baït en Dibon en naar Bamot om te wenen. Over Nebo en over Medeba zal Moab huilen. Als u in de buurt geweest bent, daar bent u vast geweest bij Nebo en bij Medeba, of op zijn minst één van deze plaatsen. Omdat Nebo is de locatie waar vanaf Mozes het beloofde land mocht zien, maar die binnengaan. Dus je hebt daar, als het mooi weer is, een uitzicht. Zelden het geval, maar het doet er nou niet toe. Het is voldoende om toeristen er naartoe te krijgen en die betalen en dat gaat goed. En bij Medeba of Madaba, of hoe je dat maar uitspreekt, daar laten ze een prachtig mozaïek zien van de kaart eigenlijk van het beloofde land. Daar komt het op neer. Het Jordaangebied, Israël enzovoorts. Mozaïek in de vloer. Kun je het herinneren of niet? Nee? Oh. Het zijn ansichtkaarten van, zo eens in het jaar krijg ik wel een ansichtkaart waar het op staat. Dat is wel leuk. Ja. De oude kaart van het Heilige Land. Maar het ligt op diezelfde route, min of meer langs de Koninklijke Weg. Langs de King's Highway, ja. Van Peter af naar Jeruzalem. Naar Amman loopt hij eigenlijk. Totdat je eraf moet om naar Jeruzalem te gaan. Maar dan kom je langs deze plaatsen. Dat is allemaal mooi op. En dan worden nog enige plaatsen genoemd. Op hun wijken hebben zij zakken aangegooid. Op hun daken en op hun straten huilen zij altemaal. Vers 3. Afgaande met geween, zo Hesbon als Eliale schreeuwt. Hun stem wordt gehoord tot Jahas toe. Daarom maken de toegerusten van Moab een geschrei. Is iegelijk ziel in hem is kwalijk gesteld. Mijn hart schreeuwt over Moab. Haar grendelen zijn naar Zoar toe. De driejarige vaars. Want hij gaat op met geween naar de opgang van Luhit. Want op de weg naar Horonaim verwekken zij een jammergeschrei. Want de wateren van Nimrim zullen enkel verwoesting wezen. Enzovoort. Ik vind het leuk hoor. Want je hebt er werk aan om al die plaatsnamen op te zoeken. En minstens de helft daarvan is volstrekt onbekend. Toch? Dat is allemaal wel grappig, maar waarom staat het er dan allemaal? Nou, in ieder geval maakt het het onmogelijk om het te vergeestelijken. Om te zeggen, ja, dat moet je niet letterlijk nemen. Dat kan je nog eens doen met één plaatsnaam. Dan vertaal je zo'n plaatsnaam en geef je een betekenis aan. En dan, maar ja, met zo'n hele rij, dat is niet te doen. Toch? Bovendien verliest het dan toch zijn betekenis. Met zoveel varianten. Het blijft gewoon één en hetzelfde verhaal. De Heer brengt een oordeel over het hele land. Letterlijk. Zie? Daarom zullen zij de overvloed die zij vergaderd hebben en hetgeen zij weggelegd hebben aan de beek der wilgen voeren, want dat geschreeuw zal omgaan door de landpalen van Moab. Haar gehuil tot Eglaim toe, ja tot Beer Elim toe zal een gehuil zijn. Want de wateren van Dimon zijn vol bloeds, want ik zal Dimon nog meer toeschikken, te weten leven over de ontkomenen van Moab, mits schades over het overblijfsel des lands. Daar blijft dus echt niks van over. En dat gaat zo verder. Want vers 16 is, zend de lammeren van de heerser des lands van Sela af naar de woestijn heen tot de berg der dochter van Sion. Nou hebben wij vorige keer even gelezen de laatste twee versen van Micha 2. Over de schapen van Bosra die daaruit gingen door de poort en de heren in hun spits enzovoort. En het idee is dat daar een gelovig overblijfsel uit Sela in het gebied van Edom optrekt naar Jeruzalem. Uh, 75 dagen na het einde van de 70ste week van Daniël. Maar dat doet er nou niet toe, maar het is om aan te geven dat mocht je dat te gedetailleerd vinden. Nou, we hebben nog wel meer details, kleinere details. Waar ze zullen optrekken. We hebben in dat verband ook zo'n uitspraak gelezen in Psalm 68, maar hier heb je er ook een. De lammeren, dat zijn de schapen van Bosra uit Micha 2. Van Sela af, maar Sela is Petra en Petra is Sela. Staat zelfs op de wegwijzer staan, hè? Omdat het in het Arabisch nog steeds Sela heet, of Sala. En daar staat het in het Engels bij, Sala. Ja. Naar de woestijn heen, want als je daar buiten komt, dan ben je in de woestijn van Edom officieel. Tot de berg der dochter van Sion, dat is Jeruzalem. Dus van Petra naar Jeruzalem is hier de route. Alleen die route gaat inderdaad door Moab. Ja, langs Medeba en Nebo. Langs waar ooit Mozes stond. En ik verwacht dat men dan in de toekomst daar ook wel even zal een pauze zal houden. Bij wijze van spreken dan. Want je moet het letterlijk zien. Dat doen ze toch dan. Dat was hier. En nu gaan we er echt naartoe. Ja. Anderszins zal het geschieden dat de dochteren van Moab aan de veren van de Arnon zullen zijn. Precies, dat is de plaats die bij de koninklijke weg door de Arnon gaat. Dat is de King's Highway. Dat is een prachtig gebied daar. Wie er mee geweest is, vergeet het nooit meer. Allemaal haarspelbochten. Van bovenaf eerst helemaal de diepte in. Dan de overgang van niks. Het is een bruggetje tegenwoordig. En dan weer de andere kant omhoog met de bus. De chauffeurs, de gids hebben er een hekel aan. Want dat kost minstens een uur extra. Maar ik sta er altijd op. Als je niet de King's Highway doet, okay, niet de King's Highway. Maar wel dat stukje ervan. In ieder geval. Want ja, dan moet je een idee krijgen van het landschap. Die beek die loopt dan zo uit in de Dode Zee. Hè? Nou ja. En een veer is niet een veerboot, hoor. Een veer is gewoon een oversteekplaats. Men trekt eventueel door het water heen. Het kan zelfs een brug zijn. Maar goed. Als een zwervende vogel uit het nest verdreven zijn. Vers 4. Laat mijn verdrevenen onder u verkeren, o Moab. Ze trekken dus inderdaad door Moab heen. Wees gij hun een schuilplaats voor het aangezicht der verstoorders, want de onderdrukker heeft een einde, de verstoring is er niet geworden. De vertreders zijn van de aarde verdaan, want er zal een troon bevestigd worden in goede tierenheid, en op dezelfde zal bestendig een zitten in het tent, de vervallen hut, de tent van David, een die oordeelt en het recht zoekt en vaardig is tot gerechtigheid. Zie, men trekt dwars door Moab. Al moet gezegd worden dat er uiteindelijk maar een klein overblijfsel is. Ook voor Moab overigens. Er staat er weer helemaal aan het eind van hoofdstuk 16. Maar het is de beschrijving van iets wat we ook op andere plaatsen zo in de Bijbel lezen. Het zijn details die, als u mij vraagt, volstrekt onbekend zijn. Ik heb ook geen idee wat er met zo'n hoofdstuk als dit dan traditioneel doet. Behalve te zeggen dat God zal wel die vijanden wel een keer aanpakken. En vertrouw maar op de Heer. En er komt wel een eind dan. En de Heer zal wel ingrijpen in uw leven en in dat van die vijanden. Enzovoorts. Het is toch een beetje tragisch. Als je daar dit schriftgedeelte voor zou moeten gebruiken, dan weet ik wel wat duidelijke schriftplaatsen dienen aangaande. Toch? Nou ja. Toe maar. Nee, dit zijn letterlijke dingen die nog nooit vervuld zijn en dus vervuld zullen worden. Dat was Jesaja 15 en 16. Dan hebben we Jeremia, hoofdstuk 48. Dat is het hele hoofdstuk, zover ik weet, ja. Profezie over de Moabieten. Moab. Ik ga het niet met u lezen. Dat hele hoofdstuk. Maar het komt tot hetzelfde neer. Ook met enige plaatsnamen en namen van rivieren enzovoorts. Je kan het niet vergeestelijken of iets dergelijks. Je kan ook niet zeggen het is de beschrijving van iets wat in het verleden al plaats heeft gevonden. Of in het verleden plaats zou vinden. Het moet gewoon nog gebeuren. Het is nooit gebeurd. Vers 42. Want Moab zal verdelgd worden dat hij geen volk zij. Lo-Ami. Lo-Am is het dan gewoon. Hè? Dat hij geen volk zij omdat hij zich groot gemaakt heeft tegen de Heere. De vrezen, de kuil, de strik over u gij inwoner van Moab, spreekt de Heere. En ik lees vers 46. Wee u Moab, het volk van Kamos is verloren. Kamos was een van de goden. Vermoedelijk de meest dominante in de opvattingen van de Moabieten. Het volk van Kamos is verloren, want uw zonen zijn weggenomen in gevangenis. Ook zijn uw dochters in gevangenis. Maar in het laatste de dagen zal ik Moabs gevangenis wenden, spreekt de Heere. Hetgeen veronderstelt dat er toch ook uit Moab weer een gelovig overblijfsel is. Dat is een bekende structuur in Jesaja en soms ook in Jeremia. Weliswaar worden uitgebreide oordelen aangekondigd, maar dan toch altijd weer iets van een overblijfsel. Een enkeling. Zie? Ja. Geeft toch een heel ander licht op het woord genocide. Vindt u niet? Volkerenmoord. Ja. Is het dat? Ja. Onschuldige burgers. Sinds wanneer zijn burgers onschuldig? Wie heeft dat bedacht trouwens? Nee, sowieso niet. En in het oorlogsrecht al helemaal niet. Ik weet niet beter dan, want ik heb het nog nagevraagd aan Frederik Hendrik. U weet ook wat die lui deden. Een beleg rond de stad en dan wachten tot iedereen dood is van honger. En dan komt er iemand naar buiten met een witte vlag. Vel over been. Och, ik overdrijf dat nu, maar zo ging het toch? Nou, het is niet overdreven, het is gruwelijk. Dus erger dan ik het nu vertel. Maar ja, oorlog is niet maar oorlog tussen twee legers. Het gaat toch over volken? Dan kun je als lid van het volk wel zeggen dat je het er niet mee eens bent. Maar ja, je hebt wel dat paspoort, moet je dat ook weggooien. Hetgeen dikwijls niet eens kan, maar toen maar weer. Hebben jullie dat nog? Ik vind het zo raar. Alsof onschuldig. Je mag wel militairen doodschieten, maar geen onschuldige burgers. Die bestaan helemaal niet, onschuldige burgers. Bovendien, wie vertegenwoordigen die militairen dan? Die krijgen ook maar opdrachten. Zijn toch ook onschuldige militairen? Die opdrachten uitvoeren. Niet dan? Ja, dit blijft een raar verhaal. Het gaat om volkeren met hun volksaard. Dat een volk bestaat uit individuen die het onderling ook niet eens kunnen worden. Dat komt omdat ze allemaal schuldig zijn. Daarom kunnen ze niet eens worden. Maar het is een rare wereld waarin wij leven. God zegt niet voor niks dat hij er een einde aan gaat maken. Hier feitelijk ook al. Zie? Dat is de hele strekking eigenlijk van de hele heilsgeschiedenis. Van Adam tot de jongste dag aan toe. Dat wat je er ook aan probeert te doen, het gaat niet werken. Het kan niet. De mens heeft dat niet in zich, de hele schepping heeft dat niet in zich. Die is fundamenteel zondig. Daarin gaat alles per definitie mis. Dat is een andere manier om te zeggen dat het zondigt. Dat betekent precies hetzelfde. Het gaat mis. En daarom doet God die hele oude schepping weg. En de lange geschiedenis heeft als doel om dat duidelijk te maken dat er ook werkelijk geen andere oplossing voor was. Omdat alles wat je maar bedenken kon, dat is aan de orde geweest. Is geprobeerd, is gedemonstreerd. De mens heeft zijn tijd ervoor gekregen. Oké, denk je dat het anders kan? Oké, ga je gang. En dan verzinnen ze weer wat anders. Dat heet vooruitgang. Ik moet er wel lachen. Maar... ja. Wat moet je anders? Ik kan het makkelijk doen, want het zal mijn tijd wel duren. Dat is het voordeel van ouder zijn, zal ik maar zeggen. Het zal mijn tijd wel duren. Maar ja, ik moet er niet te veel over nadenken. Stel dat de wederkomst nog een poosje op zich zal laten wachten, bij wijze van spreken, dan. Hè? Dan hoe het dan moet met je kinderen en kleinkinderen. En daarna moet je ook weer vaststellen dat onze voorouders dat ook gedacht hebben. Over hun kinderen en kleinkinderen. Dus ja. Of dat een geruststellende gedachte is? Nee. Nee, dat is het helemaal niet. De enige geruststellende gedachte is dat je er zo uit kunt stappen. Je kunt naar de Heer gaan en die geeft je gratis cadeau en geheel voor niets. Je kan niet eens afdingen, zei iemand. Je krijgt, dat is Ad Leeuwenhagen. Ja. En dan krijg je gratis eeuwig leven en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En we worden daar geacht blij mee te zijn, zegt de Bijbel. Toch, met verblijd u in de Heere te alle tijden. En dat is het goede van het verhaal. Het plaatst ons alleen in een tamelijk afgezonderde positie buiten de legerplaats. Zo van, dit is onze wereld niet, maar dat is het ook niet. Er valt ook niks aan te verhapstukken, te verbeteren of zo. Nee, broeder, je kan alleen een beetje je best doen om de schade te beperken. Dat wel, maar dat is wat anders dan de mens dan wel de wereld te verbeteren. Dat zit er niet in. Maar goed, profetieën dus over Moab. Dat is Jeremia 48. Maar je krijgt meteen hoofdstuk 49, profetie over Ammon. Dus bij een volgende ronde kom ik daar weer voorbij. En dus roep ik het nou maar meteen. Jeremia 49. In ieder geval tot en met vers 6. Gaat over Ammon en over Edom. Hadden we het al gehad. In 49 vanaf vers 7. En daarna komen we later nog wel een keer in dit hoofdstuk terug. Vanwege Syrië, Damascus, Arabië, Sinjar, Elam of hoe het maar heten mag enzovoorts. Dan noem ik u Ezechiël 25. Waar we ook niet voor het eerst terechtkomen. Dan hebben we eerst dus Moab. Of eerst, sorry, eerst Ammon. Dat is vers 1 tot en met vers 7. En dan Moab vanaf vers 8. Dan heb ik die twee ook meteen in één adem genoemd. Al zou ik dan, als ik het toch allemaal bij elkaar pak, zou ik ook moeten wijzen op hoofdstuk 21. Omdat in Ezechiël 21 ook specifiek over Ammon gesproken wordt. Dat is dan vanaf zo ongeveer vers 28. Maar er staat nogal wat in de Bijbel dus over die volkeren. Maar hoofdstuk 25, Ammon, Moab en Edom, er staan daar in de andere volgorde, dat wil zeggen de volgorde van noord naar zuid. Maar onder alle omstandigheden gaat het over het uitroeien van de volken, dus de bewoners van deze landen, staat er. Mede daarom voor de hand, omdat het gebied, zoals gezegd, in de praktijk gerekend wordt tot het heilige land. Dat wil zeggen het gebied van Israël. En dan is de vraag in hoeverre deze volkeren daar een plek zullen hebben. Hier in Ezechiël 25 zijn we dus terecht bij Ammon, Moab en vervolgens Edom. Dat is hetzelfde rijtje van drie. En hoe dan ook, in onze dagen vormen die drie een eenheid, omdat ze het belangrijkste deel van Jordanië in beslag nemen. Hoe belangrijk, weet ik niet. Verder naar het oosten namelijk is Jordanië toch alleen maar woestijn. Dat schiet niet op. De bevolking, dat is meer het westelijk deel, grenzend aan de Jordaan dus. En dit was van oudsher deze drie boven elkaar. Maar tegenwoordig is het één land. En het is dus niet zomaar dat ze ook hier in deze profetieën bij gelegenheid achter elkaar genoemd worden, alsof ze bij elkaar horen. En ze wisten natuurlijk ook, want na Ezechiël 25 komen wij dan weer terecht in Amos 1, waar we al waren, en eventueel Amos 2, waar we ze achter elkaar hebben. Edom, Moab, Ammon. In hoofdstuk 2, Moab. En vervolgens inderdaad Ammon. En het ligt voor de hand dat deze volkeren, deze gebieden, het allereerst onder het oordeel van de Heer terechtkomen. Hoe precies, ik zou het u niet kunnen zeggen. Maar ja, als ik het ruim neem, verwacht ik dat over die gebieden binnen één jaar, dat wil zeggen binnen hetzelfde jaar misschien, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet, maar ik neem het ruim binnen één jaar, aan het eind van de 70ste week, deze oordelen Gods daar overkomen. Kijk, ik kan niet in de gauwigheid nu vertellen hoe dat precies zit. Ik ben namelijk van mening, maar ik ga het wel proberen in de gauwigheid, maar ik kan het niet echt goed uitleggen. Dat ga ik waarschijnlijk in Woepertal. In de conferentie. Ja. Er is nog plaats overigens, jawel. Ja. Namelijk, de verwachting is natuurlijk dat de komst van de Heer op de Olijfberg ter gelegenheid van de val van Jeruzalem, scheuren van de Olijfberg, die aardbeving die erbij hoort, de vluchten uit het land, laatste overblijfsel naar Petra enzovoort, dat gebeurt aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is gerekend vanaf het midden van de week en dus de officiële begin van de grote verdrukking, 1260 dagen. Heb je die? 1260 dagen. 1260 dagen. Want ja, 2520 is het totaal, dat is de hele 70ste week, verdeeld in twee gelijke helften. Als je het letterlijk neemt, is de tweede helft net zo lang als de eerste helft, 1260 dagen, 42 maanden, drie tijden, 3,5 jaar, of hoe het maar in de Bijbel genoemd wordt, menigmaal. Ik bedoel, dat is een vast gegeven. Niettemin eindigt het boek Daniël met iets als, ik zal even kijken wat er staat. Er staat in Daniël 12, vers 11. Van die tijd af dat het gedurige zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. En je zou verwachten 1260, want die brengen je aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dus de dag waarop de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, omdat Jeruzalem verwoest zal worden, de legers uit het land zullen verdelgd worden, enzovoorts. Hoezo een maand later? Want 1290 dagen is dus officieel 30 dagen, dat is één maand later. En er staat niet bij wat het dan is. Maar je bent wel een maand voorbij het einde van de 70ste week van Daniël. En om het nog erger te maken, hebben we ook nog vers 12. Wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Dan ben je nog 45 dagen verder. Nog anderhalve maand dus. In totaal ben je dus terecht bij 75 dagen. Een maand, een anderhalve maand. Voorbij de 70ste week van Daniël. Kortom, er worden hier twee data genoemd. Data. Na de 70ste week van Daniël. Dat heb je toch, hè? Goed. De aardigheid is dat, maar ik was helemaal niet op bedacht dat ik dit zou vertellen. Dus ik moet het een beetje langzaam vertellen. Maar de aardigheid is dat in ieder geval één van die twee data op de kalender wel degelijk genoemd wordt. In Haggai. Het boek Haggai. Mijn feesten betekent dat. Dat is opgebouwd rond enige data. Dat wil zeggen zonder een jaaraanduiding, maar wel de zoveelste dag van de zoveelste maand enzovoort. Dan kan ik zo uit het hoofd, kan ik dat niet. Dan moet ik eigenlijk een schema bij hebben en alles om dat te laten zien hoe dat dan zit. Maar stel u voor. Het is niet 100% zeker, maar het lijkt toch heel waarschijnlijk dat het einde van de 70ste week zo ongeveer valt. Zo ongeveer. Dat is gewoon omdat ik het terughoudend zeg. Want ja, met zekerheid kan ik het ook niet zeggen. Maar als u mij vraagt wat ik er zelf van vind, dat is dus niet belangrijk. Het gaat om wat de Bijbel zegt. Maar wat ik er zelf van vind, beschouw het als een educated guess. Ik denk dat die dag dat de Heer verschijnt op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, Zacharië 14, dezelfde datum is als dat hij dat in het verleden deed bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat is omdat het dezelfde datum is. En daar wordt bij die gelegenheid, men lezen Lucas 19, verwezen naar de datum. Ook nog in deze uurdag, maar nu is het verborgen voor uw ogen, enzovoort. En de Heer weende om de stad, als hij mij vraagt, omdat hij ooit op dezelfde datum, op dezelfde plek zal staan, en zal zien dat Jeruzalem verwoest wordt, dat moet nog gebeuren. Bovendien was het 10e van de eerste maand, en dat is dan ook nog de verjaardag van de doortocht door de Jordaan in de tijd. Dus het intrekken in het beloofde land enzovoort. Het is dus sowieso een datum. En het is de datum voor het in huis nemen van het paaslam. En u weet, het paaslam is een type van Christus, zo zonder meer. Op de details ga ik nu ook niet in. Maar ik verwacht dus dat vanwege de aard van de 10e van de eerste maand, dat het zal plaatsvinden op de 10e van de eerste maand. Nou, is er een regel? Die wordt ergens in het Oude Testament niet alleen gegeven, maar hij wordt ook toegepast. Dat als de kinderen Israëls het paasfeest vieren, dan is dat op die datum, hè, vanaf die datum. De 10e van de eerste maand paaslam in huis nemen, dan 4 dagen later op de 14e, avond van de 14e wordt het lam geslacht en gegeten. En op de 15e begint het feest, 7 dagen lang. Maar als men door omstandigheden, door het aanraken van een dode ziel, vertaald met dode lichaam, als men doordat men met de dood in aanraking is geweest, letterlijk ritueel onrein is, dan mag men het Pasen niet vieren. Maar dan mag men het een maand later doen. 1 maand later. Dat wil zeggen, een maand later alsnog het paaslam in huis sieren met alles wat er verder volgt, maar dan niet op de, vanaf de 10e van de eerste, maar vanaf de 10e van de 2e maand. 2 kronieken 30 worden geroepen. Daar gebeurde dat, geloof ik, hè? Ja. Toen vonden ze iets, vonden ze de voorschriften, vonden ze een wetboek terug en wat het maar was. En toen vonden ze ook dat ze op dit moment, dat moment niet het Pasen konden vieren omdat ze onrein waren. Daar was het te laat voor om dat nog enzovoorts. En toen heeft het hele volk, collectief, het hele volk het Pasen gevierd op de 10e van de 2e maand. Hebben we dit tot zover? 1 maand later. Nou goed, als de 10e van de eerste maand eindigt na 1260 dagen, dat wil zeggen aan het eind van de 70ste week van Daniel, dan is men onrein. Dan ligt het hele gebied vol met dode lichamen. En vlucht men het land uit. Men kan dan dus het Pasen niet vieren. Dat is 1. Dus dan moet je zoeken naar of er een mogelijkheid is om dat alsnog te doen. Ja, een maand later, dan ben je bij 1290 dagen. Heb je die? 1290 dagen. Maar dan is men als overblijfsel verzameld in Petra. Maar daar moet ook wat gebeuren. Ze hoeven daar geen Pasen te vieren, zomaar. Maar er moet ook wat gebeuren. Want u moet zich wel realiseren dat de Bijbel suggereert dat. Ja, suggereert. Oké, ik zeg toch wat ik erin lees? Oké. Dat de Bijbel suggereert dat de Heer weliswaar komt op de Olijfberg. Maar dat is omdat men, of althans de vertegenwoordigers van het volk, of die er verdomd moeten gaan, die hebben de naam des Heren, staat de vertaling, aangeroepen. Die hebben de naam Jehovah aangeroepen. Dat is wat er staat. Die kennen ze ook. Uit de Joodse traditie, alleen die naam is taboe. Dat mogen ze niet doen, maar als je dan toch niks meer te verliezen hebt, dan zou ik zeggen, dan Nou ja, goed, dat doen ze dan. De naam des Heren aanroepen. Dat staat er feitelijk ook in de laatste woorden van Zacharia 13. In Zacharia 14 spreekt dat. Op het volgende vers. Te dien dagen zal ik. En dan zal ik mijn voeten zetten op de Olijfberg. Enzovoort. Dat wil zeggen, ze roepen de naam des Heren aan. En zodra ze zullen roepen, zal de Heer antwoorden. We hebben nog een paar parallellen. Terwijl ik nog sprak, staat er dan in de profetie, weet u wel? Dan kwam wat er maar gebeurde. Dan kwam daar de engel of kwam daar de Heer, of begonnen de mensen in tongen te spreken, of kwam er vuur op het altaar, terwijl er nog gebeden werd. Nou goed. Dus ze roepen de naam des Heren aan, die verschijnt dan op de Olijfberg enzovoorts. Ja, dat staat er ook in Zacharia 14. Ze hebben de naam des Heren aangeroepen. Dat is nog hoofdstuk 13. Hoofdstuk 14 is het van dus de Heer, Jehovah, die zijn voeten zet op de Olijfberg. Dus wie hebben ze daar gezien? Jehovah. Officieel zijn ze nu bekeerd. Ze hebben de naam van de Heer aangeroepen. Maar of ze gelovig zijn. Want geloven, dat is geloven in wat God gesproken heeft. En impliciet dus geloven in Jezus als de beloofde Messias. Maar die kennen ze niet op dat moment. En denk maar niet dat ze de naam van Jezus hebben aangeroepen. Het is, staat er ook natuurlijk niet, dus de naam van de Heer. Kortom, wat nodig is, is vervolgens dat de Heer zich daadwerkelijk aan hen vertoont in een wat rustiger context, in een wat rustiger omgeving, in tamelijk petit comité, zoals de Heer verscheen na zijn opstanding aan zijn discipelen in bijvoorbeeld de opperzaal. En waar moet hij dan aan hen verschijnen? Waar zijn ze dan? Ze zijn dus land, de stad uitgevlucht en ze zijn in Petra. Wat ik dus verwacht is dat de Heer daar aan hen zal verschijnen. En ja, als ik er ben, kom ik niet eens uit mijn woorden om het uit te leggen, want ik vind het heel ontroerend. Want vanuit Petra zie je de berg Hor. Nou, dan moet je eerst wel helemaal naar boven naar Edir. Daarboven in die. En vanaf de berg Hor, vanaf het witte moskeetje op de berg Hor, het graf van Aaron officieel, kijk je, maar dan moet je het al weten, kijk je Petra in en zie je Edir. Dat wil zeggen dat grote gebouw, die gevel uit de bergen uitgehakt. Dan moet je goed kijken. Wie is er geweest? Jullie zijn toch meerdere geweest, ja. Dat moet je toch wel even zoeken, hè? En dan verder kijken, ja, dan weet je het. Nou goed. Dat is de berg waar Mozes werd opgevolgd. Nee, waar Aaron werd opgevolgd door Eleazar. Hetgeen overdrachtelijk de uitbeelding is van het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe. Onder Eleazar, ook genaamd Lazarus. Dat is de Griekse versie van Eleazar immers. Vandaar dat de opgestaande Lazarus een type is van de opgestaande Christus. Maar waar stond Lazarus eigenlijk op? Ja, het lijkt of ik heen en weer spring, maar dat, natuurlijk, ik spring heen en weer tussen twee plaatsen. Op de Olijfberg. Want hij woonde in Bethanië, dat was op de Olijfberg, en daar laten ze nog, bij wijze van spreken, zijn graf zien. Leuk voor de toeristen. En dat zou best kunnen, weet ik het. Wij kunnen dat niet controleren, maar dat was het. Dat was op de berg, Lazarus, als type van Eleazar, dat wil zeggen met dezelfde naam, als type van het Nieuw Testamentische priesterschap, verscheen uit de dood. En het was op de berg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. Maar ga je vandaar naar het zuiden, langs de Dode Zee, de Araba uit enzovoorts, dan kom je bij de berg Hor, die voor Petra ligt, maar precies aan de andere kant, aan het westen. Vanuit Petra kijk je naar de berg Hor, en daar naar het noorden ga je dan weer. Nou, kijk je de Olijfberg en Jeruzalem. En andersom, Jeruzalem, Olijfberg, het dal door. De dood door, hè, de Araba door is dat eigenlijk. De dood is aan de andere kant eruit. Dat is de berg Hor. En dan vanuit de berg Hor Petra. Ik verwacht dus dat de Heer als de Nieuwtestamentische hoge priester, Jezus dus, in het Melchizedische priesterschap verschijnt op de berg Hor. En daar is geen twijfel over dat die berg is. De Sinaï is nog wel eens discussie over geweest. Maar berg Hor, daar is helemaal geen discussie over. Jebel Harun heet het. Dat wil zeggen de berg van Aaron, logischerwijze. En met het recht zicht op Petra. En als hij daar verschijnt, dan is dus de vraag, maar wat zei Paulus? Wie zijt gij, heren? Ja, en toen zei hij, ik ben Jezus die gij vervolgt. Ik denk dat dat daar ook gebeurt. Het is een variant natuurlijk op, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. Maar die sprong is iets moeilijker natuurlijk. Maar het komt werkelijk op hetzelfde neer. Daar worden ze geconfronteerd met de man met, aan wie ze vragen. Dat is weer gewoon Zacharia 13. Een halve bladzijde, nog niet eens daarvoor. Wat zijn toch deze tekenen in uw handen? En dan zegt de heer tegen Thomas, want ik blijf heen en weer springen. Hè? Leg uw hand maar in mijn zijn, uw vinger in de nagelen enzovoort. Dit is wat mij aangedaan is in het huis mijn liefhebbers. Lees het maar na. En dat is niet de beschrijving van een situatie op de Olijfberg als Jeruzalem verwoest wordt en men met de grootste haast de stad en het land uit moet vluchten. Gepaardgaande met die aardbeving enzovoort en dikke duisternis enzovoort. Dan is niet de gelegenheid om... Wie zijt gij, heren? Trouwens, ze weten dat. Dat is Jehovah. Maar daar in Petra wordt het anders. En dat is een lange inleiding om nou heel kort te zeggen... Nou ja, we hebben een datum. Een maand later, de 10e van de 2e maand... om het paaslam, dat is toch Christus... om het in huis te nemen en die verschijnt dan inderdaad aan zijn volk. Heb je dat? Als de echte Eleazar. Lazarus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Nou ja, dat is aan de westkant van Petra. Aan de oostkant gaat men eruit. Dat is dan een volgende gelegenheid, want daar hebben we al over gelezen. Dat men toch ooit een keer uit Petra zal wegtrekken naar Jeruzalem, om zo te zeggen. Omdat het in de Bijbel beschreven wordt, met als optocht. En met de heren in hun spits enzovoorts. Dat staat er allemaal bij, de doorbreker voor hun aangezicht. Peres zal voor hun aangezicht doorgaan, de heren in hun spits enzovoorts. Nou, als je daar dan nog een datum bij moet zetten, wanneer dan? Nou, ik denk nog anderhalve maand later. Na 1335 dagen. Ik bedoel, je hebt twee data en je hebt twee gebeurtenissen die specifiek in de Bijbel vermeld worden. En in die volgorde ligt het voor de hand en symbolisch komt het ook met elkaar overeen. Dat wil zeggen, het aanvaarden van de Heer Jezus als de Messias, de erkenning dat Jezus Jehovah is en daarmee het in huis nemen, het aanvaarden, het erkennen van het paaslam, het lam dat voor hen geslacht is enzovoorts, maar die de deur is waardoor men verlost zou worden. En daar volgt dus inderdaad op het uitgaan uit de poort alsnog langs de koninklijke weg zoals ze dat in het verleden hadden zullen doen. Maar nu nemen ze de afslag die ze toen niet mochten omdat de Edomieten het tegenhielden. Dat is een letterlijke afslag daar, de weg splitst daar. De ene kant gaat onderlangs de bergen, langs de Araba. En de andere weg die gaat langs Slangenmonument. En dus langs Petra en dan de Sik uit en dan de Kings Highway langs. Bovenlangs zie je Medeba en Nebo enzovoort. Door Edom, Moab en Ammon. Dat is de route. En het ligt voor de hand, lijkt mij, dat dat oordeel dat de Heer zou brengen over Edom, Moab en Ammon, dus in die dagen plaatsvindt, of wellicht al plaatsgevonden heeft. Onder diezelfde, misschien met diezelfde aardbevingen en wat er verder gebeurt, dat weten wij niet precies. Maar wel weten wij dat Jesaja 63 zegt, wie is het die van Edom komt, weet u nog, met bloed besprenkelde klederen van Bozra, uit Petra dus. Zie? Nou ja, en dat is die optocht die er gaat. Wie is dat toch weer? Wie gaat daar? De Heere Jezus. Jehovah, Yeshua. Ik ben geen fan van het Hebreeuws wat de namen betreft. Per slot, we kennen hem in via de Statenvertaling dan wel via het Grieks van het Nieuwe Testament. Maar niettemin, het is degene die in het Oude Testament werd aangekondigd. En daar gaat het om, met de identificatie van Jezus met Jehovah en andersom. Dat ligt niet alleen bij de Joden moeilijk, dat ligt zelfs bij christenen moeilijk. Die hebben daar grote problemen mee. Dat komt door die, komt door Nicea, denk ik altijd. Dat weet ik niet zeker, maar speelt wel een rol mee. Maar men heeft zulke vreemde ideeën over de Godheid als zodanig. Maar in de Bijbel wordt de Heer Jezus, althans de opgewekte, want daar gaat het natuurlijk over, de Christus, geïdentificeerd met Jehovah uit het Oude Testament. Niet als iemand anders, maar als een en dezelfde. En daar gaat het om. Wie bent u? Nou ja, Jehovah verschijnt. Wie bent u? Jezus. En Jezus verschijnt. En wie bent u? De Heere. Ja, Jehovah. Wis en waarachtig wel. Dat is bij elkaar gekomen in de opstanding van Christus. En zo wordt het ons gepredikt. Dat is de eerste inhoud van het evangelie. Dat is de eerste verkondiging. God heeft deze Jezus tot Heere en tot Christus gesteld. En aan hem zijn al zijn vijanden onderworpen. Waarvan Hebreeën zegt, maar dat zien wij nog niet. En dan zegt dezelfde Hebreeënbrief dat er niks aan verandert. Het is gewoon zo. En in de toekomst zal hij ten andere male verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat wil zeggen, hij zal wel degelijk zijn koninkrijk vestigen over de volkeren. Dat gaat gepaard met deze oordelen. Dat wil zeggen, een gebed dat de Heer zich eens bezig gaat houden met de gang van zaken op aarde, brengt op de aarde geen voorspoed, hoor. Dat brengt de meest grove oordelen in principe over alle volkeren. Nou ja. Of dan een blijde boodschap is, van Gods standpunt uit wel. En van ons standpunt uit, ja. Het is te betreuren dat de mensen niet bereid zijn om te geloven simpelweg wat er in de Bijbel staat. En dat vind je niet alleen in onder andere religies, maar dat vind je ook binnen het zogenaamde christendom. Men wil wel geloven wat de traditie heeft bepaald, of wat men wellicht ooit eens opgedaan heeft, op wat voor wijze dan ook. Maar wat de Bijbel zegt, ja, dat is nogal eens anders en in ieder geval veel gedetailleerder. En het nadeel daarvan is, nadeel ook van de kennis daarvan is, dat het ons als gelovigen op afstand plaatst van de wereld en ons meteen maakt tot vreemdelingen, tot bijwoners, tot medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, maar dan buiten de legerplaats. En tot op zekere hoogte was dat natuurlijk altijd al zo. Want sinds de roeping van Abraham speelt dat een belangrijke rol in de heilsgeschiedenis. Ga uit je land, uit uw maatschap, uit uw vaders huis, enzovoorts. Want die wereld, dat is onze wereld niet, horen wij niet bij. Die heeft zijn eigen programma, maar het wijkt af. Het is anders dan Gods programma. En Gods programma is niet naar de mens. Die komt niet voort uit menselijke overwegingen. Komt voort uit hemzelf en uit zijn plan. En er is er niet geheimzinnig over. Dat staat in dat woord. En als je het weten wilt, dan meer hoef ik niet te zeggen, want dan moet ik preken voor eigen parochie. Dat. U bent hier. Gelukkig. Ja, maar het is toch diep tragisch hoe weinig belangstelling voor het woord is. Toch? Nou ja. Je moet het er weer even mee doen. Want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u hartelijk dank zeggen dat we u als Vader mogen en kunnen aanroepen op grond van die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we mogen wandelen in uw licht. Dat wat u hebt nedergezonden op aarde. Uw licht en waarheid. Opdat wij die ons vertrouwen hebben gesteld in wat u gesproken hebt, daadwerkelijk in het licht zouden wandelen. Daarmee weliswaar als vreemdelingen hier zouden verkeren, maar als medeburgers der heiligen. En zelfs behorend tot dat volk van eerstgeborenen met een hemelse roeping en erfenis. Wij danken u daarom voor deze avond. En hoewel wij geconfronteerd worden met allerlei ellende die de mensen zou overkomen, realiseren wij ons dat het uw oordeel is over een goddeloze mensheid die systematisch weigert om naar u te luisteren en de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En daarom, Vader, wij die ons vertrouwen gesteld hebben in u, hebben ook alle vrijmoedigheid om u te vragen: wees u dan ons nabij en bewaart u ons voor de boze, om Christus wil. Amen.